Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Steyaert.
Welkom terug, Mark de Bel.
Ja.
Ik denk dat ze een 10-rittenkaart voor jou gaan moeten invoeren, want je bent hier al heel de week actief. Je bent hier de tweede keer in de podcaststudio.
Ja. Met plezier trouwens, ja.
Ja, ja, en tot ons groot plezier. Eergisteren hadden we het over Splinter en Spierwietkasteel. Vandaag hebben we het over een heel ander boek, De Vlucht van Farid. Maar voor we daarop ingaan, als ik goed geteld heb, dan heb je dit jaar alleen al een 6-tal boeken uitgebracht. Denk je er ooit aan om het tempo te verlagen? Of is dat gewoon uitgesloten?
Dit jaar waren het er 9.
Ah, kijk, voilà. Ze.
3 bij een andere uitgeverij ook. En 6 bij... Ik zit bij... Mijn boeken worden uitgegeven door 2 uitgevers.
Ja. En 9, dat is toch een gigantisch cijfer.
Maar dat is de schuld van corona. Dus tijdens de corona mocht ik geen theatervoorstellingen doen, mocht ik geen lezingen in scholen en bibliotheken geven. Dus wat doen de mensen dan? Schrijven. En als je veel schrijft, dan heb je veel boeken. Ja.
En het blijft even verslavend.
Ja, maar het is een gezond... gezond schrijven is niet echt fysisch gezond, maar mentaal is het een gezonde verslaving. En ik doe dat ongelooflijk graag, ja.
Wat is het plezier daarvan voor jou nog altijd?
Omdat je dan zelf al die avonturen beleeft. Hè. Je bent, gelijk Splinter bijvoorbeeld, dan ben je ridder in de middeleeuwen. En bij Farid, de vlucht van Farid, heb ik 6 maanden meegetrokken met die jongen vanuit Afghanistan gedurende 1,5 jaar naar Brussel. En dat kan ik...
Op een andere manier is het heel moeilijk om dat te beleven natuurlijk.
Ja, maar ik zit daar echt wel in. Dus dat is het leuke van schrijven en lezen. Eigenlijk is dat hetzelfde. Ik zeg altijd op mijn lezingen, jongens en meisjes, jullie moeten lezen. Want als je niet leest, dan heb je 1 leven. En als je dan op je sterfbed ligt, als je 94 bent, dan heb je 1 leven gehad, jouw leven. Ik vind dat veel te weinig. Ik wil veel meer beleven, veel meer levens leven via schrijven en lezen.
Dat kan ik helemaal begrijpen, helemaal mee eens. Ik denk dat dit leven dat je gevolgd hebt in De Vlucht van Farid wel een heel aangrijpend leven was, dat misschien ook daardoor een extra bijzonder boek is, omdat het gaat over een waargebeurd verhaal van een Afghaanse jongen van 13 die helemaal alleen naar Brussel is gevlucht. Ja. Hoe heb je hem leren kennen?
Ik op een bepaald moment, dus mijn vrouw die doet mijn boekingen voor lezingen en de belt meester Pieter uit Ternat, belt en die vraagt of ik een lezing wil komen geven in zijn klas, op zijn school. Geen probleem. En die zegt tegen mijn vrouw, ja, maar zeg tegen Mark dat er wel een jongetje bij zit dat niet alles zal begrijpen wat Mark vertelt, want hij is hier nog maar een paar weken. Hij komt uit Afghanistan. Zegt mijn vrouw, uit Afghanistan? Hoe komt dat? En gewoon door die vraag te stellen, gaat er bij meester Pieter zo'n een sluis open en die heeft een half uur aan de telefoon heel dat verhaal van Farid verteld. Hoe dat jongetje van 13 in zijn eentje gedurende 1,5 jaar van Afghanistan naar Brussel is gekomen. En dat, als we dan terugreden naar huis, na de lezing, dan dacht ik van, wauw, dat is echt wel een fantastisch... Ik vind dat een fantastisch verhaal. Dus ik mailde naar meester Pieter, kunnen we een keer niet afspreken met Farid. Hè? En dan hebben we een hele woensdag namiddag aan de tuintafel, heeft hij alles verteld, want hij is een hele knappe. Hij sprak toen al zeer goed Nederlands. Hij begreep eigenlijk ook voor 95% wat we vroegen. Daarna zijn we ermee naar een voetbalmatch geweest en gaan bowlen. En ondertussen zijn we echt goede vrienden geworden. Ja.
Dat is heel mooi, ja. Maar brak jouw vader en grootvader hart niet als je de eerste keer zo'n verhaal hoort? Dat is een jongen van 13 die dat moet doorstaan op die leeftijd, ja, alleen.
Ja, natuurlijk. En ik vroeg ook tamelijk intiem. Maar ik zei hem, als je niet wilt antwoorden, dan antwoord je niet. En er waren vragen waarop dat hij, big smile, oké, volgende vraag. En ik heb hem dan ook gevraagd, alles wat we nu hebben verteld, mag dat allemaal in het boek? En er waren een paar dingen die hij, dat hij niet liever niet in het boek had. Dat heb ik dan ook gerespecteerd.
Die te kwetsbaar waren.
Ja, en te overweldigend voor een jongen van 12, 13, hè. Ja.
Ja, dat is toch zeer traumatisch.
Ja, 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 absoluut. Ja. Maar ik heb wel... dus de vlucht van Farid is eigenlijk 80% het verhaal van Farid. Mm-hmm. Wat trouwens ook een schuilnaam is. Ja. En 20% van de zaken die Farid in het boek beleeft, zijn dingen die andere jonge vluchtelingen hebben beleefd, maar Farid gelukkig niet heeft moeten beleven. Ja. Maar die wel, bijna allemaal hebben ze die erge dingen beleefd. Maar ik heb dat er wel ook in het verhaal verwerkt, omdat het dan ruimer is. Dan gaat het niet over één.
Dan het is veel representatiever. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Farid is een Hazara-jongen, dus ja. Hij behoort tot die Shiïtische minderheid die... hij moest op de vlucht voor de Taliban sinds die weer een aantal jaar aan het bewind zijn. Was dat iets wat jij al volgde in de kranten op het nieuws?
Ja, maar niet echt fanatiek of niet diepgaand eigenlijk. Zo. Want ik wist wel dat de Hazara, dat is ongeveer 10-12% van de Afghaanse bevolking. En ja, de Taliban die zegt, er is maar één goede Hazara, dat is een dode Hazara. Dus doe maar, hè. Dat is zo, echt zo, gelijk een tijd, de Europeanen, de Indianen uitgemoord hebben.
Ja.
Eigenlijk is dat zeer, zeer vergelijkbaar, ja.
Pijnlijk toch, hè, dat de geschiedenis zich blijft herhalen.
Ja, ja, ja. Ja. Er speelt nu een, ja, Killers of the Flower Moon. Hè. Mm-hmm. Eigenlijk is dat precies hetzelfde. Dat zeggen, ja, maar dat is 1800, oei, dat is al lang geleden. No way. Nu, op dit moment, gebeurt het. Zeker nu de Taliban nu terug, alles daarvoor te zeggen. Hè.
Was dat dan niet af en toe te intens om dat allemaal op te schrijven?
Ja, maar ik goed mij daarvoor. En mijn vrouw die hoedt mij daar ook voor. Dus als het te erg wordt, dan ga ik in de tuin werken of gaan shotten.
Even afstand nemen.
Ja, ja, ja. Ik had dat ook. Ik had dat heel erg toen ik mijn boek Marie, codenaam Jean, schreef. Dat zich afspeelt in het enige vrouwelijke concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Ik heb toen opzettelijk ook 5 dagen niks gegeten, om dat zo'n beetje aan te voelen, hoe dat is. Maar op den duur zat ik daar toch wel iets te erg in. En dan ben ik er 3 dagen uitgestapt en terug alles opgeladen en terug...
Ja, dat is een dunne grens natuurlijk, tussen de inleving en daarin te ver gaan.
Ja, maar ik ben van principe dat je een vis... weet niet wat de zee is. Dus die zit daarin. Dus als je wilt zeggen tegen een vis, je moet hem eruit pakken. En toen kijk, daar is de zee.
Ja.
En dan pas weet hij wel. Dus het is zo pingpong. Het is, ja. Ja. Maar alleen niet, ik ga er nooit helemaal uit. Hè. Ik blijf daarin. Maar het is zo... gelukkig droom ik er niet van. Slaap ik heel goed. Want dat ze ook kunnen, hè, dat je dat meepakt.
Nachtmerries bezorgd, ja. 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 Nu, er spreekt ook een enorme veerkracht uit Farid zijn verhaal. Hè. Het is zeker niet alleen maar kommer en kwel. Het is een ongelooflijk sterke jongen.
Ja, 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 klopt, maar je moet... Ja, het is de survival of the fittest. Hè. Er zijn er die het niet maken. Hè. Die daar in de bergen nog altijd bevroren in de sneeuw liggen. Hè. Gastjes van 14 jaar die via de bergen de grenzen oversteken of willen oversteken of...
En is het boek, het is zeker geen politiek pamflet, maar is het boek ook wel een poging om toch mensen meer dat soort dingen te doen beseffen, onder ogen te laten zien, zoals Rudy Frank ook in het voorwoord schrijft?
Ja, ik las ergens een zin van Parwana Amiri, die is vanuit het kamp op Lesbos brieven schreef naar de wereld, en die schrijft op een bepaald moment: only a heart can warm another heart. En dat was voor mij de drive. Dus ik heb totaal... Ik weet niks van politiek. Dat interesseert mij ook niet. Ik weet dat onze eerste minister De Croo heet en dat is het.
Mm-hmm.
Maar voor de rest weet ik dat. Het is... Voor mij was dat gewoon een kind.
Ja, dat is het ook. Dat is het ook.
Of dat nu een kind is, of dat nu heel zwart, blauw, groen of welke kleur dat ook heeft. Welk geloof dat heeft, of dat Gazara is, of dat islam is, katholiek, protestants, noem maar op. Dat is gewoon een kind die moest geholpen, die rekende op hulp. Hè? Ja, en gelukkig zegt de opa, die heeft goede raad, die zegt, als je echt, echt heel diep, diep in de miserie zit, dan verschijnt er altijd wel iemand die je zal helpen. Ik vond dat zo...
Dat is heel mooi.
Zo ja, dan mocht je diep vallen. Hè? Dan, als je die mantra telkens weer... Hè? Plus die papa die zegt, hey, we rekenen op jou, hè, man. Hallo. Maar ja, als je 18 bent, 20, dan zijn je schouders al veel
om,
veel
zijn
sterker,
je schouders
hè?
Breder. Ja, ja, ja. Maar 13 jaar, dat is inderdaad
dat is echt nog een kind. Zo, ja, ja. En in het boek laat ik hem ook twijfelen. Hè? Ja, dat hij... Allez, ja. Ja.
Uiteraard. En is hij gegroeid door dit boek, doordat dit er nu is?
Ja, maar hij is heel sterk. Allez, hij is heel weerbaar. En hij heeft ook veel humor en kan ook relativeren. En is intelligent. Dus dat zijn dingen die het allemaal samen maken dat hij zijn weg vindt. En dat, allez, ja, dus,
maar hij is ook apetrots op dit boek.
Ja, 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 natuurlijk. Ja, ja. En de dingen die hij... er zit ook een liefdesverhaaltje, of zo eerste prille, eerste verliefdheid in het verhaal. Ja. Zeg, mama, zegt hij, Mark, maar dat heb ik je toch niet verteld? En dat. Ik zeg, nee, maar dat heb ik erbij, omdat dat dan... Ik ben als schrijver verplicht om mijn lezers een goed verhaal te geven.
Ja.
Maar hij vindt, hij vindt het heel leuk. En als hij samen... De eerste keer dat we samen signeerden, toen we het boek voorstelden, na drie boeken die hij had gesigneerd, vroeg hij, Mark, mag ik daarbij schrijven hoofdrolspeler? Ah. Dat vond ik toch fantastisch.
Zalig. Ja. Ja, natuurlijk mag je dat. Hij heeft ook de tekeningen in het boek gemaakt. Van waar kwam dat idee?
Ja, van dat idee komt van mij, omdat ik vind dat hij tekent heel graag. En hij wil ook tekenaar worden.
Mm-hmm.
Hij wil vier dingen.
Is het eigenlijk al nu?
Ja, maar hij heeft dus nooit is bij ons op school, de kinderen, de kleuters, die krijgen tekenles en die leren hoe ze binnen de lijntjes moeten kleuren, wat ik altijd niet echt leuk, beter dat je ze een beetje buiten de lijntjes laat kleuren, die kleine patatters. Maar hij heeft dat nooit geleerd, hij heeft dat nu nog maar ontdekt. Dus... Voor hem is dat nu heel, cobra, hè, zo, Karl Appel toestanden en zo, van heel, heel naïef.
Onbezoedeld zo.
Naïeve kunst,
heel
maar
vrij.
Oh, zo schoon, hè. Ja. Ja, hij tekent eigenlijk als een iets oudere kleuter, hè, ondanks zijn leeftijd. Maar hij evolueert natuurlijk wel heel snel. Ja.
Ja, maar het geeft het boek toch wel een extra...
Ja,
maakt het nog persoonlijker.
Ja, ja, want als ex-schoolmeester, die genen zitten nog altijd in mijn bloed, ja. Van meester, schoolmeester, dat had ik zo wel de indruk, ja, maar dat kan niet. Nee, de bel, afblijven van die tekeningen. Dus die zijn puur, ja.
Ja, ja, hij is geen 11-jarige waar hij nu zo lang hebt lesgegeven, maar toch bijna. Dus
ja.
Deed u misschien toch een beetje terugdenken aan
ja,
die tijd.
Maar ondertussen is hij wel, man, hij had een achterstand van 3 jaar wat rekenen betreft. Op 3 maanden heeft hij dat ingehaald. Dankzij zijn meester Pieter natuurlijk ook. Maar ja, goed, hij moet het toch ook maar doen. Hè? En als je dan iemand hebt die u daarin steunt en helpt en bijstaat, fantastisch, hè? Ja.
Ja. En nu is het een kwestie van zijn verhaal bij zoveel mogelijk lezers krijgen, natuurlijk.
Ja, iedereen zou dat boek eigenlijk moeten lezen. Omdat dan ook, ja, only a heart can warm another heart. Hè. Ja, dat boek fungeert zo'n beetje als, hallo, al die tegenstand dat er is van,
laat zijn
een land blijven of stop ermee. Nee, dat zijn kinderen, die
ook een plek verdienen natuurlijk, ja. En een warme thuis.
Ja, en als er niemand hen helpt, dan dat kan niet. Allee, ik vind dat, wat maakt dat uit dat je er een beetje anders uitziet of anders zijt of denkt, ja, gelukkig. Hè, ja.
Maakt het net boeiend natuurlijk. Ja. Wij zullen in elk geval het boek in ons hart sluiten. En Farid ook, heel erg bedankt om dat op te tekenen en om nog eens langs te komen. Mark de Bijl.
Graag gedaan.
Boektopia podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts, live opgenomen op Boektopia 2023. Nu via je favoriete podcast-app.